Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Wanneer komen mensen in verzet? Welke rol spelen sociale netwerken, ideeën en vaardigheden hierin? En waarom zijn sommige verzetsbewegingen principieel geweldloos en andere juist niet? Historicus Ismee Tames doet onderzoek naar de ervaringen van mensen in tijden van oorlog en massaal geweld. Aan de hand van voorbeelden uit de Tweede Wereldoorlog en andere perioden gaat ze in op grote en kleine acties van verzet tegen onderdrukking, uitbuiting en vervolging. Wat kunnen we daarvan leren voor de crisis van nu?
Geachte aanwezigen op deze 4 mei 2023. Laten we in gedachten een sprong maken. Een sprong maken in de tijd, naar 4 mei 2100. De meeste mensen van ons hier zullen dit redelijkerwijs niet beleven. De hele jonge mensen van nu wellicht wel. Mijn eigen kinderen lopen dan misschien nog rond als hele oude mannetjes. Ik kies het jaar 2100 niet alleen omdat het een mooi rond getal is, maar ook omdat het in jaren nagenoeg even ver van ons afstaat als de Tweede Wereldoorlog nu. Het belang van geschiedenis is wat mij betreft namelijk niet dat we met de rug naar de toekomst gaan staan. Het moet ons juist helpen ankeren in het heden, opdat we verantwoordelijkheid kunnen nemen voor die toekomst. Zoals wij nu de verhalen horen van mensen die op hoge leeftijd over hun kindertijd tijdens de Tweede Wereldoorlog vertellen, zo krijgen onze kinderen te zijner tijd vast ook vragen. Hoe was het toen, in de jaren 20 van de 21ste eeuw? Wat hebben onze voorouders gedaan in die tijd van crisis? Natuurlijk weten we niet hoe het in 2100 zal zijn. Of er dan nog 4 mei herdenkingen zijn. En of we überhaupt veel van deze samenleving in die tijd zullen herkennen. Maar dat we de toekomst niet kennen, betekent niet dat we er dus geen aandacht voor hoeven te hebben. We zijn het aan alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen verplicht om bij onze daden in het heden ook hun toekomst in ogenschouw te nemen. Nou, stel je voor dat deze nakomelingen uit 2100 ons vanuit de toekomst een brief zouden sturen en vragen, wat deed jij in de jaren 20 van de 21ste eeuw? Wat wil je dan kunnen vertellen? Vertel je dat je boos en bang en gedeprimeerd was, want alles was zo moeilijk en je wist niet waar te beginnen? Of vertel je dat het voor jou gewoon business as usual was? Werk, vakantie, druk, druk, druk. Of misschien kun je vertellen dat je deel was van de verandering ten goede. Zoals wij nu naar 1940-45 kijken en ons niet kunnen onttrekken aan de vraag, wat deden onze voorouders? Dommelderen, collaboreren of verzet? Zo kunnen onze nakomelingen uit 2100 dat misschien ook niet. Niemand wil vastzitten in de modder of bijdragen aan wat slecht is. Verzet klinkt voor veel Nederlanders als iets exceptioneels. Iets voor een paar echte helden. Maar we kunnen verzet ook zien als stoppen met bijdragen aan wat verkeerd is en bouwen aan wat goed is. En daar wil ik het op deze 4 mei herdenking over hebben. Ik zal beginnen met enkele voorbeelden van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in verzet kwamen. Verzet is altijd verzet tegen iets. In dit geval richt ik me op verzet tegen de nationaal-socialistische politiek van onderdrukking en geweld. Denk aan de jodenvervolging, de gelijkschakeling, de verplichte tewerkstelling enzovoort. Ik richt me dus niet op het militaire aspect of de geallieerde oorlogvoering. Ik wil namelijk tornen aan onze reflex in geweld de oplossing te zien. Ik wil daar iets tegenover stellen. Ik wil het mensen hebben over mensen die geen geweld gebruikten, maar hulp en bescherming boden. Nou, hoe kwamen deze hulpverleners in verzet? In haar boek The Escape Line beschrijft Megan Coraman hoe een Nederlands zakenman in Frankrijk in verzet kwam. In de vroege zomer van 1942 ontving Jean Weidner een brief geadresseerd aan zijn textielwinkel in een stadje in Vichy, Frankrijk, nabij de Zwitserse grens. De brief was geschreven door een zakenrelatie, een Joodse man uit Nederland die een oproep had gekregen voor deportatie en samen met zijn vrouw besloten had om te vluchten. Ze hadden de Nederlands-Belgische grens al gepasseerd, de grens met Frankrijk en zelfs de demarcatielijn in het niet door Duitsland bezette deel van Frankrijk. Daar werden ze echter gearresteerd en ze kregen de standaardstraf van 1 maand gevangenis. Ze vreesden daarna naar een van de beruchte Vichy-interneringskampen gestuurd te worden. Weidner kwam uit een Nederlands domineesgezin. Hij had een Nederlands paspoort, maar hij was volledig geïntegreerd in Frankrijk. Hij was net getrouwd, zijn bedrijf liep goed. Hij had alle aanleiding om de brief terzijde te leggen. Wat had hij hiermee te maken? Wat kon hij doen? Hij had ook een klein stapje kunnen zetten en wat geld naar de gevangenis sturen bijvoorbeeld. Of de Nederlandse consul in Lyon op de zaak attenderen. Maar voor deze domineeszoon, zo schreef Coreman, voelde dit als niet juist. Met name omdat hij andere mogelijkheden zag. Zwitserland. De grenzen naar Zwitserland waren gesloten, maar voor Weidner en zijn vrouw, Elisabeth Cartier, was dit niet per se een probleem. Toen het Joodse echtpaar uit de gevangenis kwam, doken ze een paar dagen onder bij de Weidners, die hen daarna de grens wisten over te smokkelen. Nou, hoe wisten Weidner en Cartier hoe zoiets moest, onderduiken, over de grens smokkelen? Dat wisten ze niet. Maar ze zagen mogelijkheden om het te leren, gebruikmakend van hun netwerk, hun kennis van de omgeving en van de routines van de douane en van hun woning en winkel. Tijdens de Eerste Wereldoorlog had het gezin waarin Weidner opgroeide in bezet Brussel gewoond. Zijn vader kreeg na 1918 een post in de buurt van Genève en in 1925 net over de grens in Frankrijk. De jonge Weidner struinde door de bossen en bergen en reisde door Frankrijk en België voor de kerk. Hij leerde zo de grensstreek op zijn duimpje kennen, sprak vloeiend diverse talen en kreeg veel ervaring met reizen en contacten aanknopen. In de chaotische tijd van de Duitse invasie probeerde hij nog naar Engeland te komen om zich bij de geallieerde legers aan te sluiten, maar dat mislukte. Hij vestigde zich toen voorlopig in Lyon, de stad die later zou uitgroeien tot een bolwerk van verzet, maar toen nog vooral bekend stond als een verzamelplaats van allerlei vluchtelingen. Hij begon een bedrijfje dat textiel importeerde vanuit Zwitserland. Ook was hij betrokken bij een christelijke organisatie die hulp bood aan mensen die voor de Duitse legers waren gevlucht. Weidner bekommerde zich vooral om de Nederlanders die in Zuid-Frankrijk gestrand waren en hij mobiliseerde kennissen om te helpen met kleding of geld. In 1942 trouwde hij met Elisabeth Cartier en samen vestigden zij zich nabij de grens. Cartier was dochter van een in 1915 gesneuvelde Fransman. En ze was door haar Zwitserse moeder opgevoed in een dorpje vlakbij Genève. Later werkte ze als secretaresse op het Frans consulaat in Genève. Zoals gebruikelijk in die tijd nam ze na haar huwelijk ontslag, maar ze bleef haar professionele contacten goed onderhouden. En wanneer Weidner op zakenreis was, woonde zij bij haar moeder. 1942 was ook het jaar dat de grootschalige deportaties van de Joden uit West-Europa begonnen. Dit zorgde opnieuw voor een grote aanwas van vluchtelingen in Zuid-Frankrijk, net als in 1940. In de zomer van 1942 meldden zich iedere dag 100 mensen op de vlucht bij het Nederlands consulaat in Lyon. Weidner en Cartier wisten hun professionele netwerken en netwerken uit de christelijke hulpverlening in te zetten voor het smokkelen van mensen bezet Europa uit. Dit deden ze onder een uiterlijke laag van normaliteit. Weidner leek in alles op een lokale Fransman. Hij maakte gewoon zijn zakenreizen, had de juiste papieren. Niemand zag een verandering in zijn gedrag. En hetzelfde gold voor Cartier. En al snel ook voor Weidner's secretaresse. En vervolgens de ene na de andere betrouwbare kennis. Zij zouden aan de basis staan van de ontsnappingsroute die bekend werd als Dutch Paris. Deze route zou uitgroeien tot een van de belangrijkste routes om mensen en informatie uit het bezette deel van West-Europa naar neutraal of geallieerd gebied te smokkelen. Uiteindelijk zijn zo meer dan 1000 mensen ontsnapt, onder wie 800 Nederlandse Joden en meer dan 100 neergehaalde geallieerde piloten. Van Nederland tot Spanje en Zwitserland waren er meer dan 300 mensen bij betrokken. Weidner en Cartier overleefden, maar velen zijn omgekomen. Zowel helpers uit het netwerk als een deel van de mensen die probeerden te ontsnappen. Doodgeschoten op de vlucht, geëxecuteerd, omgekomen in concentratiekampen. Weidner, Cartier en de anderen deden dit werk niet omdat ze een garantie zagen op succes. Of omdat ze dachten zo het nationaalsocialisme te verslaan. Of omdat ze dachten dat er geen risico was. Ze kwamen in verzet omdat ze mogelijkheden zagen mensen te helpen en beschermen tegen het geweld van de nazi's. Dit voorbeeld laat enkele cruciale elementen zien van in verzet komen. Mensen zetten die stap wanneer ze inzien hoe hun bestaande ervaringen en overtuigingen, netwerken en vaardigheden het mogelijk maken het juiste te doen. We zien dit ook in andere voorbeelden. Ik geef er heel kort een paar. Vaak zijn er duidelijke continuïteiten met de periode van voor de bezetting. Zoals het verhaal van Truus Wijswiller-Meijer, die in de jaren 30 actief was in het sociaal werk. Een citaat uit haar autobiografie uit de jaren 60. Zij kende van huis uit de liberale bourgeoisie. Binnen een paar jaar kende ze zoveel meer. Ze kende de zeer rijke en de werklozen. De zeer deftige en de asociale. De arbeiders en de magistraten. Politici en oproerige. Zeer beschaafden en dronken zwabbers. De lieve dames van de comité's en de armoedzaaiers. Zij vond ze allemaal één. Mensen. In 1933 kwamen daar de Joodse vluchtelingen uit Duitsland bij. Op de vraag, hoe ging dat dan, wist Wijsmuller niet veel meer te zeggen dan, ik kende zoveel mensen. Zij kende zoveel mensen en zoveel mensen kenden haar en riep haar hulp in. Dit ging grotendeels legaal, tot 1938, toen, na de Kristallnacht, het aantal vluchtelingen enorm toenam en Nederland de grenzen sloot. In Amsterdam gingen geruchten dat Joodse kinderen aan de grens werden teruggestuurd en door de bossen zwierven. In haar boek staat het beeldend beschreven. Wijsmuller leende een auto, reed naar de grens. Ze praatte daar wat met Joodse families in de buurt, met de commandanten van de grensposten. Ze leerde dat er inderdaad kinderen rondzwierven. Ze hobbelde met de auto over bos- en heidepaadjes en vond een verdwaalde jongen. Ze verstopte hem in haar auto. Ze werd een paar maal onderweg aangehouden, maar, ik citeer, een dame is geen smokkelaar. Ook voor Wijsmuller-Meijer gold dus netwerk, vaardigheden, eerdere ervaringen. Ook zij kon onder het mom van niets verdachts mensen in veiligheid brengen. Net als Weitner en Cartier gebruikte ze haar privilege van nette burger als dekmantel. Door al deze ervaringen stond ze in 1940 niet opeens voor een nieuwe vraag. Ze moest haar manier van werken vooral aanpassen. Mensen naar Nederland halen was geen oplossing meer. Helpen met onderduiken en verder vluchten wel. Mensen als Weitner en Wijsmuller waren spil in hele grote netwerken. Talloze mensen in deze netwerken kenden elkaar helemaal niet en deden vooral één bepaald ding waarvoor zij concreet gevraagd waren en waartoe zij in staat waren. Iemand opwachten en met je mee laten lopen naar een café bijvoorbeeld. Onbekende mensen een nacht onderdak geven. Bepaalde formulieren meenemen van kantoor. In het boek Helden tegen Willen Dank van Klumper staat het voorbeeld van een douanebeambte die Joodse vluchtelingen over de grens hielp. Ik citeer. Een tiental, niet meer, af en toe een eenling, die bracht je dan op dit platteland wel onder, bij familie en kennissen. Maar al wat later kwamen er mensen die mij om steun vroegen voor mensen die bij hen hadden aangeklopt. Je ging op zoek naar extra onderduikadressen, naar buiten, naar vrienden van je vrienden. Uit veel naoorlogse interviews spreekt deze geleidelijkheid. Van het een kwam het ander. En de dynamiek van bezetting, vervolging en oorlogvoering maakte het steeds complexer. Veelvuldig ging het mis. Iets dat ik echt wil benadrukken. Mensen liepen tegen de lamp, werden verraden of konden de spanning niet meer aan. Niet iedereen was ook altijd even geschikt voor een taak. Gisela Schönlein, deel van de Amsterdamse studentengroep die Joodse kinderen hielp onderduiken, herinnerde zich een student die ook bij het werk betrokken was. Ik citeer, ze zag er enorm verdacht uit, alsof ze iets probeerde te verbergen. Zelfs van een afstandje dacht je, hier klopt iets niet, ze doet iets dat niet hoort. Ze stopte dus de samenwerking met deze student. Ook op heel andere manieren kon de stap naar verzet gemaakt worden. Voor iemand als Anton de Kom sloot verzetswerk tijdens de oorlog naadloos aan op zijn antikoloniale strijd van voor de bezetting van Nederland. De Kom bleef bijvoorbeeld publiceren en schreef nu voor verzetskranten en reflecteerde op hoe de strijd tegen het fascisme samenhing met de veel bredere strijd tegen onderdrukking en uitbuiting. Zijn inspiratoren kwamen uit de Surinaamse vrijheidsstrijd tegen de slavernij. Mensen zoals Baron, Joli Coeur en Boni. Dit toont het belang van verhalen die inspireren en een richtsnoer geven. Voor Weitner was dat zijn christelijk geloof van naaste liefde. Voor de Kom de verhalen van verzet tegen slavernij en koloniale onderdrukking. Dergelijke verhalen fungeerden als kompas bij het nemen van besluiten en zorgde dat mensen zich niet op zichzelf teruggeworpen voelden, maar verbonden met iets groters. Het gaat dus om verhalen die hielpen focus te houden op hulp en bescherming en niet op geweld gebruiken. En ik kom hier straks nog op terug. Het voorbeeld van de kom laat ook duidelijk zien hoe al bestaande kwetsbaarheden tijdens de bezetting fatale gevolgen konden hebben. Voor de oorlog was hij door de Nederlandse autoriteiten vanwege zijn antikoloniale activiteiten op de lijst gezet van verdachte personen. Van deze lijsten maakten de bezetters vervolgens dankbaar gebruik. Ook de kom werd gearresteerd. Hij zou omkomen in concentratiekamp St. Bostel. Wat valt er nu op aan deze zeer uiteenlopende voorbeelden? Het belang van eerdere ervaringen, netwerken en vaardigheden is overduidelijk. Wie op die vlakken weinig achtergrond of kunde had, kwam moeilijk in actie of liep al snel tegen de lamp. We zien ook dat op hulp en bescherming gericht verzet in grote mate grassroots was. Het waren gewone mensen die door hun werk of vaardigheden iets concreets konden bijdragen. Ik wil het in het tweede deel van deze lezing gaan hebben over wat deze inzichten voor ons in de jaren 20 van de 21ste eeuw kunnen betekenen. Ik wil het hebben over niet-gewelddadige sociale bewegingen die zich verzetten tegen gewelddadige systemen. Welke elementen hebben dergelijke bewegingen nu nodig? In het werk van zulke uiteenlopende mensen als Mahatma Gandhi, de politicoloog Jean Sharp en Erica Chenoweth en Joanna Macy, een van de grondleggers van System Theory en Deep Ecology, zien we drie elementen eigenlijk steeds naar voren komen. Macy geeft de meest korte samenvatting. Block, build, be. Ik zal deze drie elementen toelichten. Ten eerste, niet langer meewerken met de onderdrukkende structuren. Macy noemt dit dus simpelweg blok. Je stopt met nog langer te doen wat van je verwacht wordt en trekt je zoveel mogelijk terug uit de onrechtvaardige systemen. De instap kan extreem laag zijn. Toen ik stopte met vlees eten bijvoorbeeld, legde ik mijn kinderen simpelweg uit dat ik geen deel meer wilde uitmaken van dit systeem van uitbuiting en vernietiging. Niet meewerken kan dus heel klein en heel risicoloos zijn. Maar het kan ook veel verder gaan. Het kan betekenen dat je weigert gegevens te delen of opdrachten uit te voeren. Denk met de Tweede Wereldoorlog in je achterhoofd aan het niet ondertekenen van de Ariërverklaring, de loyaliteitsverklaring, of het niet doorspelen van namen en adresgegevens. Het niet braaf je werk doen, maar te vertragen, saboteren, staken. Weigeren iets te doen, non-coöperatie, is voor veel mensen de meest laagdrempelige manier van verzet. Jean Sharp noemde dit acts of omission. Mensen doen iets niet of niet meer dat ze geacht worden te doen. In plaats van de machthebbers te faciliteren en legitimeren, lopen ze weg, negeren opdrachten, boycotten bepaalde bedrijven of producten enzovoort. Het tweede element is het opbouwen van alternatieve structuren die wel rechtvaardig zijn. Sharp noemde dit acts of commission. Ongewapende mensen doen iets wel wat hun tegenstander niet wil dat ze doen. Of zoals Macy zegt, het bouwen van structuren die een samenleving weerspiegelen zoals jij die zou willen zien. Dit betekent het opbouwen van parallele instituties. We zagen dit in de net genoemde voorbeelden uit de Tweede Wereldoorlog. Een parallele ondergrondse wereld waar in de behoeften van de mensen die buiten het systeem staan werd voorzien door valse persoonsbewijzen, alternatieve financiële stromen, voedselvoorziening, kleding, onderdak, kranten en zelfs ontspanning en ontwikkeling. Deze parallele instituties zijn onmisbaar om verzet te kunnen volhouden. Ze vereisen langdurige inspanning en voorbereiding. Impulsieve acties zijn niet genoeg. Voor een effectieve staking is het bijvoorbeeld nodig dat de stakers en hun gezinnen te eten krijgen. Dat het neerslaan van de staking niet meteen het einde van de beweging betekent. De februaristaking kan worden gezien als misschien grotendeels te impulsief. De anti-apartheidstakingen uit de jaren 80 in Zuid-Afrika juist als diep verankerd. Parallele instituties zorgen zo voor wat Gandhi de basis noemde voor obstructie en verzet. Nieuwe structuren, systemen, processen en hulpbronnen die losstaan van de machthebbers. Het toont het belang van een lange termijn mentaliteit. En dit brengt me tot het derde punt. Wat Macy onderstreepte als het belang van zijn. Jezelf leren om te zijn wat je graag wilt dat er in de wereld is. Niet wachten tot anderen vriendelijk en goed zijn, maar jezelf trainen het zelf steeds vaker te zijn. Leren niet te verwachten je zin of je gelijk te krijgen of snelle beloning, maar je zo te oefenen dat je niet van dergelijke dingen meer afhankelijk bent. Als mensen uit de onderduik en vluchtelingenhulp tijdens de Tweede Wereldoorlog meenden iedereen te kunnen redden of iedereen aan hun kant te krijgen, dan raken ze snel wanhopig en gefrustreerd. En wordt de mentale gezondheid van de deelnemers verwaarloosd, dan is de kans groot dat frustratie, angst en haat gaan leiden tot geweld. Ook binnen een beweging die juist uit verzet tegen geweld is ontstaan. Daarom enkele woorden speciaal over de rol van geweld en het afzien van geweld in verzetsbewegingen. Ik denk namelijk dat we als samenleving ons meer bewust moeten zijn van hoe gemakkelijk we geweld als oplossing zien. En dat dit getuigt van te weinig inzicht in geweld en het afzien van geweld. Onderzoek van de Amerikaanse politicoloog Erica Chenoweth laat wat dit betreft interessante dingen zien. Het viel haar op dat we neigen te onderschatten hoeveel mensen, vooral vanuit strategische overwegingen of onwetendheid, de gevestigde orde ondersteunen en legitimeren. Krijgen deze mensen meer inzicht of veranderen hun strategische calculaties, dan valt de basis onder een systeem weg. Tot deze basis, de zogenoemde pillars of support, behoren het leger, de ambtenarij, economische elites, maatschappelijke instituties. Een andere soort pillars of support zijn ideologische systemen van onderdrukking, zoals het patriarchaat, racisme of neoliberalisme. Zolang mensen geloven dat deze verhalen waar zijn, handelen ze ernaar. Maar als deze zuilen niet langer het systeem ondersteunen, als mensen stoppen met meewerken of gaan overlopen, stort het bouwwerk in. Hier komt dus het belang naar voren van wat we net bespraken. Stoppen met meedoen, bouwen van alternatieve structuren. Als maar genoeg mensen weglopen en hun steun intrekken, blijkt de macht vaak een façade. Let op, niet per se een façade die geen geweld gebruikt. Het is niet altijd zo feestelijk als bij de val van de muur. Maar alle regimes zijn kwetsbaar. Macht is namelijk nooit een gegeven en moet constant herbevestigd worden. Als dit niet meer lukt, beginnen dingen te schuiven. Chenoweth's onderzoek naar opstanden tegen gewelddadige regimes in de afgelopen eeuw laat zien dat wanneer 10% van de bevolking gemobiliseerd werd, een grote shift of transformatie mogelijk werd. En vaak gebeurde dit al bij 3,5% van de bevolking. Bovendien viel haar op dat geweldloze bewegingen succesvoller waren in het bereiken van een politieke omwenteling dan gewelddadige. 50% van de door haar bestudeerde geweldloze bewegingen hadden succes, tegenover slechts ongeveer een kwart van de gewelddadige. Voor het veranderen van een gewelddadig systeem heb je dus niet per se tegen geweld nodig. Sterker nog, een succesvolle omwenteling bleek vaker bereikt door verzetbewegingen die geen geweld gebruikten. En ik heb gemerkt hoe contra-intuïtief dit voor veel mensen is. Vaak denken dat afzien van geweld betekent dat je passief of leidzaam alle ellende ondergaat. Of met een moreel superieure glimlach op je meditatiekussentje gaat zitten. Maar niets is minder waar. Ongewapend verzet is een manier van het conflict aangaan zonder anderen fysiek te verwonden of daarmee te dreigen. Oftewel zonder geweren, molotovcocktails enzovoort. In plaats daarvan gebruik je andere gereedschappen van conflict. Denk aan de acts of omission en commission van Sharpe. Je stopt met meedoen, bijvoorbeeld door weg te blijven. Of je begint te doen wat juist niet gewenst wordt, door een parallel netwerk van hulpverlening op te zetten bijvoorbeeld. Of denk aan gereedschappen van conflict die we bijvoorbeeld bij Extinction Rebellion zien. Je ergens vastketenen of vastplakken, waardoor je de dagelijkse gang van zaken verstoort. Zulke acties zijn vaak maatschappelijk controversieel, want ongebruikelijk, lastig. En veel mensen worden boos omdat hun dagelijkse routines worden verstoord en ter discussie gesteld. Afzien van geweld betekent dus absoluut niet dat het conflict gemeden wordt. Nog betekent het dat de gevestigde orde geen geweld zal gebruiken. Deze treedt vaak wel gewelddadig op. De staat heeft dan ook een enorme voorsprong als het gaat om de mogelijkheden geweld in te zetten en wil soms niets liever dan dat de mensen die in verzet komen geweld gebruiken. Want zodra dat gebeurt, is er een legitiem argument om het ook en excessief te gebruiken. Het publiek kan nu bang gemaakt worden voor ordeverstoorders die hun dagelijks leven willen afpakken. En wordt zo gemobiliseerd tegen een enemy within. Een kleine groep oproerkraaiers waar de staat de brave burgers wel tegen zal beschermen. Wanneer sociale bewegingen geweld gaan gebruiken, krijgen zij dus niet alleen te maken met de veel grotere capaciteit tot geweld van de staat, maar bemoeilijkt het hen ook om brede support op te bouwen en zo aan de pillars of support te tornen. Oftewel, het afzien van geweld maakt het voor een verzetsbeweging mogelijk inclusief en divers te zijn en zo legitimiteit en uithoudingsvermogen te creëren, ook op de langere termijn. Een beweging die geen geweld gebruikt, kan namelijk ook mensen binnensluiten die niet getraind zijn in het gebruik van wapens of die niet hun gezin kunnen verlaten. Zo kunnen vrouwen, mensen uit allerlei leeftijdsgroepen en minderheden een plek en rol vinden. Zodra zo'n beweging wel geweld gaat gebruiken of toelaten, worden de participanten en supporters meteen minder divers. Vrouwen en minderheidsgroepen verdwijnen in rap tempo. Vaak niet eens omdat ze niet zouden kunnen schieten, maar omdat zij weten dat zij disproportioneel doel van het staatsgeweld zullen worden. Oftewel, binnen een geweldloze sociale beweging pleiten voor geweld kan een wellicht onbewuste uiting zijn van privilege en gebrek aan inzicht in hoe geweld voor verschillende groepen hele verschillende gevolgen kan hebben. En dat is nog niet alles. Geweld zet over het algemeen een spiraal in gang naar meer intense en willekeurige repressie en terreur. Denk ook aan de laatste maanden van de bezetting van Nederland. Het maakt geweld bovendien een structureel onderdeel van de machtsuitoefening. Iets wat in mijn ogen veel te weinig aandacht krijgt wanneer we spreken over gebruik van geweld. Politieke verandering door geweld print geweld als het ware in het DNA van de samenleving. Oftewel, zelfs al weet je de macht te veroveren, dan is de kans groot dat je uiteindelijk slechts het ene gewelddadig regime vervangt voor het andere. En we zien hier talloze voorbeelden van in de wereld. Wat betekent dit nu voor ons? In Nederland leven we niet in een dictatuur. Wel hebben we te maken met de polycrisis waarin de wereld verkeert, ons aandeel daarin en de noodzaak tot handelen. Ik denk dat het goed is erbij stil te staan dat in de bijna 80 jaar sinds de Tweede Wereldoorlog wij, en daarmee bedoel ik mensen in West-Europa, die gewend zijn om die periode van na 1945 te zien als een periode van vrede, dat wij talloze oorlogen hebben gevoerd, kwetsbare mensen en andere wezens hebben uitgebuit en onze leefstijl hebben aangeleerd van overproductie en overconsumptie. Economische groei, geloofden we, zou vrede en veiligheid brengen in Europa en van daaruit in de wereld. Dat is wat ik leerde op school, maar het is niet waar. West-Europa, de Verenigde Staten en andere rijk geïndustrialiseerde landen hebben de wereld op en over de rand van de ecologische ineenstorting gebracht, met alle oorlogen, vernietiging en geweld van dien. Waar we vroeger dachten dat de wereld onleefbaar zou worden door de nucleaire ramp van een wereldoorlog of later door terroristische ondermijning, zo is nu voor iedereen zichtbaar dat we een onleefbare wereld creëren door wat we aanzagen voor vrede. Massaconsumptie, gestuurd door massaproductie en de ongekende plundering die dat met zich meebrengt. Ik ga hier niet nader in op de cijfers en scenario's rond klimaatverandering, biodiversiteit, uitbuiting van mensen en de vernietiging van leefomgeving. Wie daar meer over wil weten, kan de IPCC-rapporten erbij pakken. Of gewoon de krant. Of is een introductiebijeenkomst van Extinction Rebellion bijwonen. En ik realiseer me dat niet iedereen zich daartoe aangesproken voelt. En daarom zeg ik het juist. Aan ons de opdracht de polycrisis van uitbuiting en destructie een halt toe te roepen. De polycrisis, de onlosmakelijk met elkaar verbonden crisis van ongelijkheid, discriminatie en klimaatverandering. Hoe wij die opdracht aangaan, dat is wat de mensen uit 2100 willen weten. Mensen zoals wij in West-Europa kunnen ook veel bijdragen aan de verandering ten goede, omdat hier erg veel geconsumeerd wordt en een historisch groot aandeel van de vervuiling, vernietiging en uitbuiting vandaan komt. Veranderingen hier hebben dus grote impact. Helaas blijven veel mensen nog steeds het gewelddadig systeem faciliteren. Maar dat is niet omdat ze slecht zijn, maar omdat ze zich machteloos voelen of vasthouden aan business as usual. Zij zien hun mogelijkheden niet, zolang ze geen alternatief verhaal hebben dat richting en houvast biedt. Daarom pleit ik voor het delen van verhalen die onze onderlinge verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid laten zien. En waarin geweld dus niet als oplossing wordt gepresenteerd. Daarom haalde ik juist de eerder genoemde verhalen uit de tijd van de natiebezetting naar voren. Voor mensen in Nederland zijn deze, door de culturele en emotionele nabijheid, relatief gemakkelijk toegankelijk als inspiratiebron. Daarnaast is het belangrijk te luisteren naar wat inheemse volken en mensen in de Global South ons te vertellen hebben. Luisteren naar de verhalen die we in West-Europa eeuwenlang probeerden niet te horen. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal over het Wendigo-monster dat Robin Wall Kimmerer vertelt in Braiding Sweetgrass. Op het eerste gezicht een klassiek monsterverhaal dat de kinderen van dit Anishinaabe-volk moest aansporen om zich te beheersen en niet meer voedsel te nemen dan nodig. Want anders komt de Wendigo, die zal hen bijten en dan worden zij ook eenzaam dolende, altijd hongerige monsters. Op een dieper level gaat dit verhaal over het inzicht dat sommige honger in werkelijkheid verraadzucht is. En verraadzucht kan niet gestild worden. Integendeel, hoe meer de verraadzuchtige verslindt, hoe meer hij nodig heeft. Het lijkt op de mentaliteit van het huidige economisch systeem, gericht op oneindige groei. Er is altijd meer nodig, ten koste van alles en iedereen. Het is nooit genoeg. Deze mentaliteit moeten we dus niet aanmoedigen, maar juist tegengaan, ook in onszelf. Dit zijn dus geen slachtofferverhalen. Dit zijn verhalen die een alternatief bieden voor het gewelddadige verhaal van concurrentie en winst maken dat nu domineert. Ze bieden inzicht, inspiratie en alternatief. Tot slot. Iedere tijd, plek en context heeft zijn eigen vorm van verzet nodig. Er is geen toverformule. Ieder van ons heeft ook een eigen pad te ontdekken om antwoord te geven op de vraag van de mensen uit het jaar 2100. Maar neem in ieder geval dit mee op je weg. Zorg voor inspiratie uit eerdere ervaringen, je eigen ervaringen of die je overgeleverd zijn in verhalen. Reflecteer op je concrete vaardigheden, de netwerken en gemeenschappen waar je deel van uitmaakt. Koppel die basis vervolgens aan stoppen met bijdragen aan gewelddadige systemen, aan het bouwen van alternatieve instituties en het zorgen voor mentale gezondheid, opdat je focus blijft op hulp en bescherming en frustratie, woede en angst geweld niet aantrekkelijk gaan maken. Daarom begint iedere eerste stap naar verzet bij jezelf. Opbouwend verzet komt niet voort uit geweld, maar uit het inzicht van onderlinge verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid en de daaruit voortkomende wil het leven van mensen en andere wezens te voeden en verrijken. Iedere daad van zorgzaamheid is al een stap op die weg.
Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl/podcast of abonneer je op je favoriete platform.